Goedemorgen iedereen. Van harte welkom in deze dienst. En vandaag is het, deze zondag, Israëlzondag. Een zondag waarop we speciaal aandacht willen geven altijd aan Israël. Een speciale plek die het volk heeft in de geschiedenis. Wordt meestal een thema voor aangedragen. Nou, dit jaar hoefden we, gezien de serie waar we mee bezig zijn, niet te zoeken naar een ander thema. Esther 3 gaan we lezen. Een verhaal waarin op een pijnlijke manier aan het licht komt hoe antisemitisme werkt. Haat tegen Israël, het volk van God. Ik schreef voor de berichten op de social media daarover bij het thema voor deze dienst. Een volk dat een eigen leven leidt. Je eigen leven leiden. Dat wil toch iedereen? Anders zijn dan anderen. Je onderscheiden, dat is toch alleen maar goed. Maar soms, of misschien moet je zeggen heel vaak, is het ook gevaarlijk. Levensgevaarlijk zeg, zelfs. Hoe komt dat? Waardoor komt dat? Waarom? Hebben we dat door? En wat dan? Nou, daar gaan we bij stilstaan in deze dienst. En al vooraf bij deze dienst ook een Bijbelgedeelte waarin het ontzettend goed is om te letten op de manier waarop God, ook als het soms nog lijkt alsof hij afwezig is, toch aan het werk is in deze wereld. Ik wens jullie allemaal hier en thuis of waar je ook maar meekijkt een hele gezegende dienst. We gaan Esther 3 lezen. En voorafgaand wil ik iets met jullie delen waar ik aan moest denken bij deze geschiedenis. Dat was een excursie die we maakten toen ik bezig was met de opleiding theologie. Ergens in het derde, vierde jaar, denk ik. Waren we op een aantal dagen naar Duitsland. En we bezochten toen onder andere Haus am Wannsee. Ik weet niet hoeveel mensen dat bekend is. Het is een grote villa in een prachtige buitenwijk van Berlijn. Met allemaal grote villa's, nog wat binnen meren, zeg maar. Je zit een beetje tegen de hellingen aan. Is die villa waar in 1942, januari, Hitler vergaderde, samen met 15 hooggeplaatste officieren, allerlei bekende namen daarbij, over de zogenaamde Endlösung der Judenfrage. Hoe komen we van alle Joden in Europa af? Ik dacht, de Duitse website van Haus am Wannsee, er wordt consequent gezegd Joden en Judinnen. De notulen van die vergaderingen zijn bewaard gebleven. Het is ijzingwekkend om te zien. Toen wij er waren, werden we rondgeleid door een Duitse jongen die vrij goed Nederlands sprak. Hij was een dienstweigeraar, pacifist. Hij moest daarom een sociale dienstplicht vervullen. En het was extra indrukwekkend dat een Duitse jongen ons Nederlanders daar rondleidde. En je ziet dan een aantal van die notulen open liggen. Twee dingen die ik me heel goed herinner. Een rijtje namen, landen, soort Denemarken. Zoveel duizend Joden. Dat zijn zoveel treinen. Dus 1943, augustus 43, Denemarken, Judenvrij. Volgende land, daar stonden ze allemaal op rij. Maar ook een verslag van een brief gestuurd aan het gemeentebestuur in Os, in Nederland, gedateerd 2 februari, met vriendelijk verzoek om een uittreksel uit het bevolkingsregister met alle in Os wonende Joden. 2 februari aangekomen, 4 februari met kerende post, keurig uittreksel. Alle adressen konden zo opgehaald worden. De kilheid van wat er gebeurt is daar. Verbijsterende kwam nog dichterbij toen we daarna in de tuin van de villa zaten, op een muurtje. Keek een beetje uit over zo'n naar beneden. Zie je wat water in de verte. zat een broodje te eten. En we waren stil. Kwam die jongen bij ons langs. Kwam bij ons zitten die onze rondleiding had gegeven. En die zei, ja, zo zaten Hitler, Göring, Goebbels hier ook. Even een broodje te eten. Pauze. We waren nog stiller. Dat dit gebeurt. En dan op zo'n manier vertelt dat je opeens het beangstigende gevoel krijgt. Ja, maar je kan er zomaar in terechtkomen. Het waren mensen. Het was gewoon iemand in Nederland bij de gemeente, mijn gemeentehuis, die een brief kreeg die beantwoordde. Even helemaal die kilheid van wat er toen gebeurde, die heel dichtbij komt. Dat als achtergrond, als we lezen uit Esther 3, over het bevelschrift tegen de Joden. Na verloop van tijd gaf koning Ahasveros een hoge positie aan Haman, de zoon van Hammedata, een nakomeling van Agag. Hij plaatste hem boven alle rijksgroten aan zijn hof. Alle hoge functionarissen van de koning, die in de koningspoort waren, vielen telkens voor Haman op de knieën en bogen zich voor hem neer, want zo had de koning het geboden. Alleen Mordechai knielde of boog nooit. De functionarissen van de koning in de koningspoort spraken Mordechai daarover aan. Waarom overtreedt u het gebod van de koning? Dit vroegen ze hem elke dag weer, zonder dat hij zich iets van hun woorden aantrok. Toen lichtten ze Haman daarover in, om te zien of Mordechai in zijn houding zou volharden. Hij had hun namelijk verteld dat hij een Jood was. Toen Haman te weten kwam dat Mordechai niet voor hem knielde of boog, werd hij woedend. En hij besloot Mordechai uit de weg te ruimen. Maar nadat men hem had verteld uit welk volk Mordechai stamde, was de dood van Mordechai alleen hem niet genoeg. Vanaf dat moment zon Haman op middelen om alle Joden in Ahasveros rijk om te brengen. Heel Mordechai's volk. In de eerste maand van het 12e regeringsjaar van koning Ahasveros, de maand Nisan, liet Haman in zijn bijzijn het poer werpen, dat wil zeggen het lot. Over alle dagen en over alle maanden, één voor één, tot en met de 12e maand, de maand Adar. Daarna zei Haman tegen koning Ahasveros, er is een bepaald volk dat over alle provincies van uw rijk verspreid leeft, en te midden van de andere volken zijn eigen leven leidt. Hun wetten verschillen van die van alle andere volken, en aan de wetten van de koning houden ze zich niet. De koning is er niet bij gebaat hen ongemoeid te laten. Als het de koning goed dunkt, laat er dan een bevel op schrift gesteld worden dat ze moeten worden uitgeroeid. Dan zal ik 10.000 talent zilver afdragen aan de ambtenaren van de koning om in de koninklijke schatkist te storten. De koning deed zijn zegelring af en gaf die aan Haman, de zoon van Hammedata, de nakomeling van Agag, de vijand van de Joden. Over dat zilver kunt u vrij beschikken, zei hij tegen Haman. En ook over dat volk. Doe ermee wat u het beste lijkt. Zo werden op de 13e dag van de eerste maand de schrijvers van de koning ontboden. Er werd een bevel op schrift gesteld dat precies zo luidde als Haman het wilde. En dat gericht was aan de satrapen van de koning, aan de gouverneurs van alle provincies en aan de vorsten van alle volken. Voor elke provincie was er een bevel in haar eigen schrift en voor elk volk is een eigen taal. Het werd geschreven in naam van koning Ahasveros en met de zegelring van de koning verzegeld. En er werden door boden in alle provincies van het koninkrijk brieven verspreid waarin stond dat op één bepaalde dag, en wel op de 13e dag van de 12e maand, de maand Adar, alle Joden moesten worden gedood en volledig uitgeroeid. Jong en oud, vrouwen en kinderen inbegrepen, en dat hun bezittingen mochten worden buitgemaakt. In alle provincies moesten afschriften van de brief worden verspreid. Inhoud ervan moest overal als wet worden uitgevaardigd. en aan alle volken bekendgemaakt, zodat ze zich tegen de genoemde dag gereed konden houden. Op bevel van de koning vertrokken de boden met spoed. Ook in de burcht van Susa werd de wet uitgevaardigd. En terwijl de koning en Haman rustig zaten te drinken, raakte de stad Susa in rep en roer.
Een tekst die ik boven de preek heb staan is vers 8. Dat is wat Haman zegt tegen koning Ahasveros. Er is een bepaald volk dat over alle provincies van uw rijk verspreid leeft en te midden van de andere volken zijn eigen leven leidt. Hun wetten verschillen van de wetten van die van alle andere volken en van de wetten en aan de wetten van de koning houden ze zich niet. In Esther 3 zijn we 5 jaar verder ten opzichte van Esther 2. De geschiedenis waarin het gaat over Esther die gekozen wordt als koningin. In hoofdstuk 2 had je als hoofdpersonen Ahasveros, Mordechai, zijn pleegdochter Esther. En in de verhoudingen ongeveer ver bovenaan staat Ahasveros. Haman is een functionaris, hij heeft al een serieuze functie aan het hof. Maar staat natuurlijk veel lager. Hij heeft een pleegdochter en die pleegdochter wordt koningin. Die zit er dan ergens tussenin. Het is niet zoals bij onze koning en koningin dat die altijd samen optreden. Esther was het geworden, maar ze zag de koning heel vaak niet. Later blijkt ook langere tijd niet. Het was ook een soort statussymbool dat de koning een nieuwe koningin had. Wat blijkt is nu dat eigenlijk in die verhoudingen een nieuwe persoon inschuift. Haman. Eigenlijk nog boven de rol van koningin. Want hij heeft een soort dagelijkse toegang tot Ahasveros. Hij kan gewoon naar binnen lopen. Hij kan zijn plannen presenteren. Hij heeft heel makkelijk contact met de koning. Haman, wie is die man? Nou, er wordt over hem verteld dat hij een afstammeling is van Agag. Trouwens nog even terug. Die promotie die hij maakt is eigenlijk wel heel pijnlijk. Want hoofdstuk 2 eindigde met Mordechai die een aanslag op koning Ahasveros verijdelde. Het wordt keurig opgeschreven. Maar er gebeurt niks mee. En Haman, ja, die wordt niet eens verteld waarom hij die promotie maakt. Hij krijgt die positie gewoon. Wie is hij? Hij is een afstammeling van Agag. Nou denken jullie misschien niet meteen van, oh ja, Agag. Maar in Joodse context is het meteen helder over wie het dan gaat. Agag is een koning van Amalek. Het is zelfs de vraag of het een soort titel is, niet eens per se een naam. Amalek, dat is het volk, het woestijnvolk, het Bedouinenvolk, dat het volk Israël al aanviel op hun tocht door de woestijn. Toen ze onderweg waren vanuit Egypte naar het beloofde land. En waar viel Amalek aan? In de achterhoede. Daar waar de vrouwen, kinderen, oude mensen en wij zouden zeggen minder valide mensen zich ophielden. Daar viel Amalek aan. Een lafhartig volk dat sinds die tijd symbool staat voor het verlangen om het volk Israël te vernietigen. Tot op de dag van vandaag is het woord Agagiet een scheldwoord in het Joods. Een woord waarmee je vijand aangeeft. En de spanning in het hoofdstuk is er meteen als je weet wat er juist ook in het vorige hoofdstuk verteld is. Wie Mordechai is. Mordechai is een afstammeling uit de stam Benjamin van het geslacht van Kis. Dat is een link naar koning Saul. En koning Saul was de koning die de opdracht had gekregen om voorgoed af te rekenen met Amalek. Dat had hij niet gedaan. Had het volk wel verslagen, maar de koning in leven gelaten. Maar nu blijkt in het verre Perzische Rijk er weer een afstammeling van Agag te zijn. Die het blijkbaar weer gemunt heeft op het volk Israël. Dus op de achtergrond van deze geschiedenis, waar de naam van God dus ook nu nog steeds weer niet genoemd wordt, speelt deze strijd. De haat tegen het volk van God. En daarmee tegen het teken van Gods trouw in de geschiedenis. Maar er speelt ook een andere vraag voor Israël zelf. Want het is in de ballingschap. Ja, een deel is terug. Maar Mordechai, Esther en anderen zijn gebleven. De ballingschap is begonnen als straf van God, zeiden de profeten, vanwege de ontrouw van het volk. En de spannende vraag die nu in de lucht hangt is: is God zijn volk nog trouw? Blijft hij bij zijn belofte dat het zijn volk is dat hij zal beschermen? Nou, Haman heeft in ieder geval een positie gekregen waarmee hij het ook voor elkaar krijgt dat de koning het bevel geeft dat iedereen voor hem moet buigen. En als hij door die koningspoort gaat, waar Mordechai ook is, als een van de functionarissen, doet iedereen dat. Iedereen buigt. Op één na. Mordechai. Het boeiende is dat er niet staat waarom hij niet buigt. Er is een Griekse vertaling van dit gedeelte van de Bijbel. En daar wordt er in vertaald dat hij dat doet omdat hij alleen maar wil knielen voor God. Dat moet een beetje vriezen en goed in de oren klinken. Iemand die zegt, wij knielen alleen voor God. Maar het staat er niet dat dat de reden is. Er wordt niks gezegd over, hij doet het gewoon niet. Speelt op de achtergrond dat hij weet van de afstamming van Haman en van zijn eigen afkomst. Het wordt allemaal niet vermeld. Er staat wel dat hij er zeer duidelijk en beslist in is. Want al wordt er meerdere keren aangedrongen, hij doet het niet. En daarom gaan de andere functionarissen daarover, zouden we tegenwoordig zeggen, lekker. Bij Haman. Weet je wel, Haman, was hem zelf misschien niet eens opgevallen, maar weet je wel dat er één iemand is die weigert voor jou te buigen. En daar komt hij opeens, Mordechai die tegen Esther had gezegd, zeg maar niet dat je Joods bent, die het zelf in principe ook een beetje stilhield, blijkt wel tegen deze mensen gezegd te hebben, misschien al veel eerder, dat hij Joods is. En dat wordt precies genoemd. Haman, er is één man die buigt niet. Hij heet Mordechai en hij is Joods. En als hij dat hoort, Haman, dan roept dat bij hem haat op. Haat tegen Mordechai, omdat hij niet buigt. En, nog even een stap verder, omdat hij Joods is, ook tegen het hele volk. En daarom neemt hij zich voor om niet alleen Mordechai, maar het hele volk waar hij bij hoort, te vernietigen. Puur antisemitisme bij Haman. En dat gaat hij uitvoeren. Dan begint hij mee door het lot of het poer te werpen, staat er. Wat werd daarvoor gebruikt? Er zijn voorbeelden uit die tijd gevonden van een soort van kleitabletten, maar ook dobbelstenen zoals wij die kennen. Die werden dan in een wijde mantel geschud, eruit gehaald. En wij, als wij denken aan dobbelen, dan denken we dat schokken, de kansrekening. Maar in die wereld was het lotwerpen de goden om raad vragen. Nou, niet dat er nou van Haman iets gezegd wordt over zijn gelovigheid. Maar dat is wel de achtergrond van het lotwerpen. En wat gebeurt er? Het is heel interessant om heel goed te lezen wat er staat. Want hij doet dat in de eerste maand, staat er, de maand Nisan. Dat is sowieso de maand waarin het volk Israël de bevrijding uit Egypte, de Exodus, viert. Met het Pesachfeest. Eerst wordt het lot gegooid voor de maand. Valt op de maand Adar, de 12e maand. Dus als Haman zijn plan kan gaan uitvoeren, waar hij straks toestemming voor gaat vragen, dan heeft hij een jaar de tijd. En dan, als hij toestemming heeft, dan laat hij een bevelschrift opstellen wat verspreid moet worden. En op welke dag gaat dat de deur uit? De 13e Nisan. Dat is exact de dag waarop Israël start met de viering van het Pesach. Het is Pesachavond. Het is ook de dag, de avond waarop de Heer Jezus later het avondmaal instelt. 13e Nisan. We zeggen regelmatig, God wordt niet genoemd. Maar heel veel uitleggers zeggen, hier zie je wel de spot, de ironie van God. Tegenover machthebbers die denken dat zij, of dat het lot bepaalt hoe het leven zal gaan en wat er gebeurt. In Spreuken staat, ze werpen de dobbelstenen in de mantel, maar God bepaalt hoe het lot valt. Zonder dat hij genoemd wordt, zegt God hier al iets. Waar Haman bezig is met de vernietiging, klinkt alleen al in die datum iets van de glorierijke verlossing die God gaat geven. En tegelijkertijd ook iets van een belofte. Ik zei net, er speelt ook de vraag hier, is God nog trouw aan het volk Israël? Ja, die 13e Nisan is een herinnering aan de bevrijding uit Egypte. God blijft zijn volk trouw. Haman werkt zijn plan slim uit. Want hij gaat naar koning Ahasveros en dan heeft hij een mooie, omvloeiste beschrijving van wat hij wil. Hij laat het woord Joods namelijk weg. Hij zegt zoiets als, er is een volk in uw rijk die overal verspreid wonen. Die leven volgens hun eigen wetten. En naar de wetten van de koning luisteren ze niet. En heeft hij zo'n zin van, het is voor de koning niet handig om ze ongemoeid te laten. Moet je die zin eens een paar keer voor jezelf herhalen. Het is niet handig als je daar niks aan doet. Dus Ahasveros krijgt eigenlijk de boodschap. Je hebt ergens last van, waar je geen last van hebt, maar het advies is om er wel wat aan te doen. Dan zou die kunnen zeggen van, waar gaat dit over? Wie zei het? Maar wat schokkend is, is de totale ongeïnteresseerdheid van Ahasveros. Hij komt er eigenlijk steeds slechter op te staan. Elk hoofdstuk wordt het erger, want dat doet hij. Hij krijgt nog daarbij een enorm aanbod van Haman. Een geldbedrag wat werkelijk immens is. Wat trouwens ook een soort bijna enge verwijzing is. Als je kijkt naar de loop van de geschiedenis. Als je ook kijkt naar hoe het in de Tweede Wereldoorlog ging. Veel uitleggers zeggen, hij zal vermoed hebben dat hij dat geld gaat roven van de Joden die hij zal doden. Die toezegging doet hij, maar Ahasveros zegt, weet je, laat het geld lekker zitten. Hier heb je mijn zegelring, het teken van goddelijke volmacht. Doe wat je wil, schrijf wat je wil, zet er het stempel van de koning op, in mijn naam, voer dat plan maar uit. Dus onwaarschijnlijke, diepe, intense haat, die in een wereld waar de ongeïnteresseerdheid hoogtij viert, dus blijkbaar zijn gang kan gaan. Alle Joden en Jodinnen. Overal in het Rijk. Want dat bevelschrift wordt ook zeer uitgebreid beschreven. Het gaat naar alle provincies. Het gaat naar alle volken. In elke taal zullen het allemaal moeten horen. Ze gaan er allemaal aan. En Ahasveros, die zakt er onderuit. Met Haman. En gaat verder met wat hij belangrijk vindt. Hij zet het op een zuipen. Zouden wij nu zeggen. Maar het opvallende is dan wel, aan het slot, dat terwijl Haman en Ahasveros denken het goed geregeld hebben en in alle rust achterover gaan zitten, de hele stad Susa in rep en roer raakt. Zonder dat er precies bij staat wat het dan is, maar in ieder geval blijkt Ahasveros zich hier al te vergissen. Waar hij denkt dat dit even af te handelen is, gaat het heel anders lopen. Wij zouden zeggen, er ontploft iets in zijn rijk. Nou, we begonnen deze serie met het thema Wat een wereld. En iedere keer kun je dat thema ook alweer terughalen. En tegelijkertijd zie je ook wel, als je goed oplet, heel veel overeenkomst. Die rare machtsverhoudingen, waarbij sommige mensen ongelooflijk veel macht hebben. Anderen soms razendsnel promotie maken en oppoppen dat je denkt, waar komt die vandaan en waarom kan die dit allemaal? Met alle lastige vragen erbij als buitenstaander, als je van een afstand bekijkt, ik dacht de afgelopen week, we leven in een wereld waarin gesuggereerd wordt dat je met beelden en satellieten zo ongeveer kan zien wat we op onze boterham smeren als we dat willen. Maar wie heeft nou die Nord Stream pijpleidingen gesaboteerd? Waarom wordt dat niet duidelijk? Of ik noemde het bij het begin. Hoe de verhoudingen soms liggen. Wat is er nou waar en niet waar over het nieuws rondom Ariep? Wie heeft er gelekt? En waarom? En wat zijn de gevolgen? Of het wegzetten van hele bevolkingsgroepen. Soms eigenlijk zonder dat we er iets aan lijken te doen. Om het maar een keer hardop te zeggen, terwijl we daar heel weinig nieuws over horen. Tigray. Een gebied tussen Eritrea en Ethiopië. Waar mensen wonen met dezelfde taal en dezelfde cultuur als Eritreërs. Eritrea en Ethiopië samen. Eigenlijk aartsvijanden. Zijn al maanden bezig om het hele volk te elimineren. Het gaat gewoon door. Of het wegzetten van bevolkingsgroepen. Denk aan hoe er gesproken wordt over vluchtelingen. In hele algemene zin. Een term die als je zelf in de situatie terechtkwam, hoe dan ook als schokkend zou ervaren. En antisemitisme. Je zou denken dat na de Tweede Wereldoorlog, en iedereen zei nooit meer, het uitsterft. Maar het is springlevend. Op allerlei plekken in de wereld. En tot en met ook in kringen van mensen in de politiek wordt ermee geflirt. Naar verwezen. Wat moet je ermee? Nou, om dat antisemitisme allereerst te noemen, kunnen we rustig duivelsverzet noemen. Het werk van Gods tegenstander door alle tijden heen om het volk van God, Israël, en daarmee het bewijs, het teken van Gods werk in deze wereld en van zijn trouw, om het weg te krijgen. Liefst te vernietigen. En ik zeg, het is duivels, maar het is natuurlijk ook schokkend hoe mensen zich daarbij laten inschakelen. Hoe soms ook erin sluit. Hoe het huiveringwekkend kan zijn, dat voorbeeld van die conferentie bij House on Wednesday. Dat het zo ver kan komen. En dat het niet overgaat. Als je daarbij denkt aan wat ik zei, wat apostel Petrus ook schrijft, hoe dat verzet ook zichtbaar is, ook ervaren wordt door christenen wereldwijd, waar in Nederland ons heel weinig bij voor kunnen stellen, met alle vrijheid die we hebben. Maar wereldwijd worden 360 miljoen christenen bedreigd, vervolgd, vanwege hun geloof. Alleen al in Nigeria stierven we vorig jaar minstens 5000 christenen bij aanslagen op kerken. Persoonlijk. Het zijn onwaarschijnlijke aantallen die iets zeggen over wat ik zei, dat je aan de ene kant denk vrijmoedig en overtuigd duivelse invloed kan noemen. Strijd tegen Gods werk. Tegen tekenen van Gods trouw. En tegelijkertijd kun je dat ook heel klein laten worden, dichtbij laten komen. Want het begint, als Haman het heeft over, er is een volk dat eigenlijk kort samengevat anders is en daarom bedreigend. Nou, hoe herken je dat? En hoe sta je daar zelf in? Dat begint gewoon heel eenvoudig op school. Als er over anderen gepraat wordt. Zonder dat die ander erbij is. En het is niet positief. Wat doe je dan? Ga je er tegenin? Zwijg je? Of heb je de moed om met iemand te praten? Om ergens tegenin te gaan? Of op social media? Dat komt er allemaal niet voorbij. De afgelopen week besloot ik om mijn Twitter-account op te heffen. Niet dat het heel schokkend nieuws is, gezien het aantal volgers. Ik weet niet eens precies hoeveel dat er zijn. Wat dat betreft, niks aan de hand. Maar de aanleiding was dat ik het buitengewoon vervelend vind om te zien wat christenen op Twitter allemaal over andere christenen zeggen. Over wat er aan de hand is in de kerk en in andere kerken. En het zit me dwars. Het stoort me. Ik denk, ik wil het ook niet meer zien. Slecht voor mijn gezondheid. Maar vervolgens dacht ik, ja, het is ook wel makkelijk om dan af te sluiten, weg te lopen. Je zou ook kunnen besluiten om dan, als je het zo goed weet Bart, of denkt te weten, positief dingen te zeggen. Opbouwende dingen, bemoedigende dingen. Ik weet nog niet of ik hem weer open. Dat is heel makkelijk, hè? Je wordt erg toe aangespoord om weer één druk op de knop, dan ben je weer terug. Maar welke rol spelen we zelf? Of nog even ook een stap verder, of ja, verder ook daarbij. Kijk, Ahasverus was niet erg geïnteresseerd in wat Haman zei. Maar wat zal er over ons en over jou gezegd worden als er over je gepraat wordt? En voor alle helderheid natuurlijk, daar heb je helemaal geen grip op. Mensen kunnen de gekste dingen over je zeggen. En dan moet je voor een deel natuurlijk proberen boven te staan enzovoort. Maar als mensen jou echt kennen, jouw leven zouden volgen. Wat is dan, zeg maar, de samenvatting van jouw leven? Wat zou er staan in een brief die iemand schrijft over jou? Zou er iets gezegd worden over wat het geloof in God en zijn vertrouwen op hem in jouw leven doet? Dan tot slot uit dit gedeelte, eigenlijk een thema wat al in het vorige hoofdstuk zat, ik zei het al. Je goede gedrag. Goede keuzes maken, daar hoop je natuurlijk een goede reactie op te krijgen. Goede gevolgen van te zien. Maar daar is geen enkele garantie op. En dit hoofdstuk, het gedrag van Mordechai, van Joden, is ook een spannende vraag. Ben je bereid om in het leven zo te staan dat je, ook al levert het je helemaal niets op, sterker nog, al levert het het tegenovergestelde op, om toch te blijven bij die goede keuzes. Wat Petrus schreef, als je lijdt omdat je goed doet, wil je daar dan ook bij blijven? Vanuit je verbondenheid met de Heer Jezus. Om trouw te zijn in de goede dingen. Dat te doen waarvan je gelooft dat God het van je vraagt uit verbondenheid met hem. Omdat je weet dat je ten diepste je leven en alles wat je hebt te danken hebt aan hem. En dat je daarom wil leven voor hem. Amen.